onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ja, gemeente, vooraf gezegd, er kan iets aan kwaliteitsverlies tijdens het zingen van de geluidsopname mankeren door omstandigheden, maar excuses daarvoor. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 25, de versen 1, 2 en 3. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de zendbrief van de apostel Paulus aan Titus en daarvan het eerste hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Titus 1. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hopen des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God, onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk als ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gane herbergt, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig en kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke moet de mond stoppen, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewinswil. En een einde, hun eigen profeet, heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En deze getuigenis is waar, daarom bestraf en scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen, die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein, de reinen, maar de bevlekte, de ongelovige, is geen ding rein, maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Zij belijden God, dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Tot zover de schriftlezing zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat de apostelen zulk kostelijk onderwijs hebben mogen geven en ook hebben mogen optekenen wat tot uw woord behoort. Dat is van eeuwigheid bepaald. Gij hebt u daarin niet vergist, want uw dierbare geest getuigt dat het de waarheid is, dat het Gods waarheid, dat het uw waarheid is. En Heere, mochten we uw waarheid omhelzen, ja, door uw waarheid omhelst worden, maar dan zullen we eerst door uw waarheid tentoongesteld worden wie we geworden zijn in Adam. En dat vreselijker val bestaat niet dan de val in Adam. Heere, we zijn er alle ingevallen, moed en vrijwillig. En we hebben u de trotse nek toegekeerd, maar worden om niet gerechtvaardigd. En daarin zijt gij de mensheid en de duivel een eeuwigheid voor geweest. En dat gij het geopenbaard heeft, uw eeuwige raad, zoals ook hier staat opgetekend geworden. En die God beloofd heeft, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen. Heere, het moest ons een wonder zijn, het moest ons een gedurig wonder zijn, dat we nog verkeren mogen onder de prediking des woords, waarin het vlees wordt afgesneden en het vlees geworden woord wordt verheerlijkt. Konnen mocht het zijn op deze avond, Heere, we zijn in alles van u afhankelijk, dat we in uw afhankelijkheid, in uw nabijheid het woord mochten uitdragen door de geest onze Gods. En dat het ingang mocht vinden in de harten van verloren zondaren, maar ook tot versterking en bemoediging en vertroosting van uw ware volk. Heere, gij zegt het in uw woord, die ik lief heb, die bestraffing kastijd ik. En als we de tucht haten, dan kennen we geen Christus, want uw volk gaat het omhelzen, die vaderlijke kastijdende hand. Want nadat ik verdrukt ben, dat is de belijdenis van uw volk, heb ik weer sterkte ontvangen, heb ik weer moed ontvangen, heb ik weer kracht ontvangen in mijn totale zwakheid door de kracht van Christus. Heere, mocht gij ons bij de hand vatten, omdat we gedurig dwalende zijn. We zijn dwalende van aard. En gij weet het alles zeer wel. Gij weet wat van uw maaksel zij te wachten. En dat we slechts stof zijn, klein van moed en krachten. En maar mocht gij ons leiden in die eeuwige en enige gerechtigheid die voor u geldt. De gerechtigheid Gods in Christus. Opdat zijn gerechtigheid, onze gerechtigheid, door toerekening mogen zijn. Gedenk de weduwe en de wees over het rond der aard, uw volk over het rond der aard, waar ze zich ook bevinden. Gij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Heere, kom ons te hulp, want s mensen hulp is ijdelheid. Maar in u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartij dus vertreden. Breid uw koninkrijk nog uit, waar ook ter wereld, om Jezus willen. Amen. God laat zijn woord gelden door de prediking van het evangelie. Moeten we goed verstaan, gemeente, want anders zouden we denken dat het een mensenwoord is. Paulus, als Paulus had gezegd, Paulus naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid, ja, dan zou je haast geloven, het is maar Paulus die het zegt. Nee, Paulus, een dienstknecht Gods, spreekt op autoriteit van Jezus Christus. En daarin gaat hij zijn geestelijke zoon Titus onderwijzen. Ook versterkend allerheiligst geloof. Ook wat we met de woorden die we vanmorgen hebben we overdacht. Uit Openbaring 3 in de gemeente van... Zal het u nog even letterlijk citeren. Het is een brief aan de gemeente van Philadelphia. En daarvan waren onze tekstwoorden uit Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken die op aarde wonen. Dus we hebben u vanmorgen enigszins verklaard wat het woord mijne leidzaamheid bewaart betekent en wat het niet betekent. En hier wordt gezegd in vers 9 van Titus 1, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is. Dat is exact hetzelfde. Dat is exact hetzelfde. Dat is ook het woord zijner leidzaamheid die het woord vasthoudt. Wat is dat? Bewaren en vasthouden. Je kan alleen iets bewaren wat je vasthoudt. Wat je je eigent, je toegeëigend hebt door de schenking. De schenking gaat aan de aanneming vooraf, zoals het woord op alle bladzijden leert. Want de mens kan niets aannemen tenzij het hem uit de hemel geschonken wordt. Dan weet je ook dat je het van de Heer hebt ontvangen. En dat de Heer zegt, in dat ook in Openbaring 3, houd wat gij hebt, houd wat gij ontvangen hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Dus dat vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is, naar de leer, overeenkomstig de leer van Christus. Want die overtreder niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En ik heb u vanmorgen aangetoond dat die Hegeriaanse leer, zoals H.J. Hegger, hij is reeds overleden, maar die heeft geleerd dat je boven de leer uit moet stijgen. Eén in de levende Christus en hoe je dan over de leer dacht, dat deed er niet toe. Nou, daar ligt de hel vol van. Met zulke beleiders, daar ligt de hel vol van. En dat is ook helemaal gebaseerd op de valse oecumenen, want ik heb u gezegd, die nemen ook alles op de lippen. Oh ja, als je nou naar geloofstoerusting en el kijkt, dan is er een artikel dat zegt 7 kenmerken van een valse leraar. En ze zijn het allemaal zelf. Het zijn allemaal valse leraars die daar het woord voeren en daar aan het woord komen. Allemaal valse leraars. Dus ze nemen ook al die onderscheidingen op hun lippen. En dan doen ze net of dat ze het zijn. Maar ik weet zeker dat geen van die leraars, punt 1, hun bekering kan vertellen. Een echte bekering. En van een goddelijke roeping af weet, zoals Paulus dat hier zegt. Paulus, een dienstknecht, Gods, een apostel van Jezus Christus naar het geloof der uitverkorene Gods. En de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Dan moet je echt niet denken dat één van die mensen dat kan vertellen. Wie eigenlijk wel in onze dagen? Die oude leraars, die oude Engelse, Schotse leraars. Ja, die konden dat vertellen. En ook wel de vroege Hollandse oudvaders. Ik denk ook wel dat er een hoop doorgeslipt is. Dat er ook bij geweest zijn. Die het alleen op een kerkelijke roeping hebben gewaagd. Op grond van studie. Zo is Van der Groe ook begonnen. Nou, die man is later nog tot bekering gekomen. Zo zijn er meer voorbeelden. Maar dat is niet om na te doen. Een ambt aanvaarden zonder een roeping, er is niks zo vervloekt als dat. En al die mensen die werken met het feit dat God met een kromme stok een rechte slag kan geven, dat is nog grotere ongerechtigheid. De toetssteen moet zijn waarachtige bekering en waarachtig van God geroepen. Een opziener moet onberispelijk zijn, daar wordt een ouderling, een presbyter mee bedoeld. Lerende ouderlingen, er bestaat geen hoger ambt als ouderling. Een leraar is ook een ouderling. Wat zijn daar de kenmerken van? Dat noemt Paulus op en dan zegt hij in vers 9. Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en de tegenstanders te weerleggen. Dus als dat niet gebeurt, sommigen zeggen ja, niet elke dominee strijdt tegen de roepende zonde van land en volk. Maar dat is een fabel hoor, dat is echt valsheid in geschriften zelfs. Gods woord leert totaal anders. Maar het woord vasthouden, dat getrouwe woord vasthouden, dat is de tuchthandhaven. Dat zit er absoluut ook in. Dat wordt hier als een waarachtig kenmerk opgevoerd. Als je het niet doet, dan ben je niet van God geroepen, heel eenvoudig. En dat is natuurlijk het huidige refeldom. Dat heeft zich zo vacuüm verpakt. En dat was ter handen gedurig in onschuld. Dat ze niks oppakken, niet in de bressen gaan staan. En dat we nu preken moeten houden van deze inhoud gedurig. Van deze inhoud, anders zou hij meegesleurd worden door die massale stroom naamchristenen ter helle. Terwijl een man als Bunyan dat ook duidelijk heeft getekend, dat toen geloof, hoop en liefde over die ijdelheidskermis gingen, dat de liefde daarin omkwam, die werd vermoord. Die aanslagen, die kennen ze geen eens meer in onze dagen. Het is allemaal een gezelligheid, een sociaal evangelie is het geworden. Vasthouden aan het woord, dat is het woord zijn de leidzaamheid bewaren. Daar is lijden mee verbonden. En ik heb u daar Filippenzen 3 in voorgelezen. Daar wordt het ook duidelijk geleerd. Ja, ik ga dat nog een keer doen, want vandaag gehoord en het is zo weer vergeten. Vers 9 en 10, ik zal u het tiende vers alleen voorlezen, opdat ik hem kenne, dus de rechtvaardiging des geloofs, waartoe? Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodsgelijkvormig wordende. Dus dat is met het ware geloof, dat is een hoofdkenmerk van het ware geloof. Als dat niet gekend wordt, je belijdt een christen te zijn, aan het avondmaal te gaan, het ware geloof te hebben. En als dat dan beproefd wordt, als dat dan nagetoetst wordt aan Gods woord, dan, en als er dit aan ontbreekt, de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende, dan heb je niet het ware geloof. Want er staat, alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. Er wordt geen enkele refo vervolgd in onze dagen. Geen enkele beleider wordt er vervolgd. Dus er klopt iets niet. En er klopt al jaren iets niet. En iets, dat is alles. Dan is het fundamenteel mis. Je wordt niet bekeerd om bekeerd te zijn. Zo doet God geen mensen bekeerd. Nou, absoluut niet. De patriarchen werden apart gesteld om een getuigenis te geven door hun leven en woorden. En die patriarchen, trouwens alle bijbelheiligen, daar lezen wij van dat ze zich onbesmet bewaarden van de wereld. Dat is de ware godsdienst. Weduwe en wezen bezoeken, je eigen zelf onbesmet bewaren van de wereld. Want dat wordt geleerd in de staat der genade. Dan heb ik het niet over het vallen in de zonde. Nee, de staat der genade, als je in die staat der genade verkeert, dan bewaar je eigen onbesmet in deze wereld. Want dat brengt de genade zelf mee. De genade doet dat. Dus dan kan je niet twee heren dienen, je kan geen politiek bedrijven, je kan niet sjoemelen in de marge, de wereld wat, God wat en de wereld wat, de Baal wat, lid zijn van de SGP, lid zijn van Refo-kerken, het kan niet meer hoor, want dan geef je met die kerken en met die politiek zo om de hand, dan dien je de Moloch. Politiek bedrijven, of je dat nou 1000 keer christelijke politiek noemt, dat is altijd een dirty game. Daar kan een christen zich niet in mengen, want dan moet hij constant Gods woord aanpassen, verloochenen, vervalsen. En dat gebeurt ook in onze dagen. Dat bedrog noemen ze bijbels genormeerde politiek. Ik heb het u al zo vaak voorgehouden, maar in onze dagen, nou gaat de Heer al die christelijke politiek, de schandalen ervan openbaren. En dat is de hand Gods hoor. Er zal echt geen dominee zal dat erkennen. En als die dat mij hoort zeggen, dan zal die mij als een lasteraar bekladden. Want zo ver is het weg in onze dagen. We hebben gehoord dat die dokter M. Klaassen in een artikel een vergadering ging eraan vooraf. Dat is natuurlijk weergegeven in zo'n artikel. Daar ging het over, je moet altijd, als je polemiseert, moet je altijd je eigen afvragen wat je drijfveren zijn. Je ziet, het is allemaal rationeel in onze dagen. Weet je wat ze nalaten om te wegen wat hun eigen drijfveren zijn? Want die zijn altijd in orde. Ja, ja. Maar als je een goddelijke roeping hebt, dan hoef je niet te wegen wat je drijfveren zijn, want dan doe je dat krachtens je roeping. Dan kan je niet anders. De profeten hebben zich niet afgevraagd, wat is nou mijn drijfveer? Ze moesten het al, zo zegt de Heere, profeteren. Heb Jeremia zich dat ooit afgevraagd? Wat zijn nou eigenlijk mijn drijfveren om in die poort te gaan staan, om een land en volk toe te roepen? Land, 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 hoor eens Heere woord. Hebt hij zijn eigen ooit afgevraagd wat zijn drijfveren waren? Nou, absoluut niet. Want hij wist zich van God geroepen. Dat was zijn drijfveer. Maar omdat al die doktoren, die hebben geen goddelijke roeping. En ik zal de dominees niet de kost willen geven die zonder roeping aan de gang gegaan zijn om het ambt te aanvaarden. En daar komt dat nou allemaal uit voort. Ja, je moet eerst je drijfveer wegen en al die rationele onzin nogal meer. Dat hebben de profeten en de apostelen niet gedaan. Die wisten zich van God geroepen. En ik weet hem ook van God geroepen. Al die onzin van wat is nou je drijfveer. Nou, er staat op je wand geschreven, doktoren in Nederland. Meneer, meneer, tekel u voor zin. En dat staat op elke kerkwand geschreven. Er komt geen enkele refo-kerk meer door de beugel Gods. En als je te scherp overkomt of te afsnijdend overkomt, dan word je gelijk al aan de kant geworpen. Want dan is je drijfveer sowieso niet goed. Dan ben je een fariseer, dan ben je een lasteraar, dan ben je aan het schelden. Kijk, zo zitten ze nou te muggenzichten in onze dagen. Maar je doet dat tot je eigen verderf. Want dan zeg je eigenlijk, zoals die dokter M. Klaassen, die zegt eigenlijk, Gods woord is niet meer christelijk. Want er wordt zo scherp gesepareerd op elke bladzij. En dan nemen ze die teksten eruit waarmee ze zichzelf rechtvaardigen. Want een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn. Dat wordt in een bepaalde context bedoeld, maar hun maken het algemeen. En dan vereenzelvigen ze de geestelijke twist met de vleeselijke twist. Zo zijn ze in onze dagen bezig. En daar zijn ze dan voor afgestudeerd. Daar hebben ze de dokterstitel voor behaald. En het zijn duivelskunstenaars, hoor. Het zijn echt duivelskunstenaars. Want Gods woord leert wel degelijk dat geestelijk twisten noodzakelijk is. Nehemia, die moest met de overheid twisten. Dat zegt hij zelf. Ik twiste met de overheid. Dat was een geestelijk, goddelijk twist. Twist met ulieder moeder, omdat ze mijn vrouw niet meer is. Nee, dat is allemaal onchristelijk, zegt mevrouw M. Klaassen. Ja, het zijn vrouwen hoor, want het zijn, de mannelijkheid is er ook helemaal uit. Ze praten verwijfd, ze doen verwijfd. Het zijn vrouwkes, zegt Gods woord, die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid komen. Het zijn degenen die de vrouwkes gevangen nemen. Gods volk onder het kruis vang je daar niet mee hoor, met die zogenaamde listigheid. Want die zogenaamde listigheid, die kerkpolitiek, dat is zo doorzichtig als glas. Tenminste voor degenen die in Christus onder het kruis verkeren. Zo doorzichtig als glas. Ik heb dominees meegemaakt die dachten met hun kerkpolitiek dat ze niet doorzien werden. Ik heb nog nooit zo'n belachelijke houding meegemaakt. Dat je eigenlijk zo aanstelt alsof Gods volk onder het kruis je niet doorhebt. Zo doorzichtig als glas. Je hoort het gelijk. Je hoort het gelijk als je het aan Gods woord toetst. En dat is voor Gods volk geen opgave, want daarin is de Heilige Geest de grote arbeider die alle diepte Gods onderzoekt. En weegt beproefde geest uit Gods, of ze uit God zijn, dat is geesteswerk. Dat is ook geloofswerk, maar het is geesteswerk. Die vasthoudt aan het getrouwe woord. Dus Gods woord is getrouw omdat God getrouw is. Het is het woord van de getrouwe God. Die getrouwe zaligmaker Jezus Christus is het vlees geworden woord en hij is ook het getrouwe woord. Hij is getrouw, de bron van alle goed. En hij blijft ook zijn woord getrouw. Hij valt zijn eigen woord nooit af. Tegenwoordig kunnen ze vandaag het ene beweren en morgen het andere. Van der Staaij die beweert, ja maar ik ga die Enscheder vuurwerkramp, ga ik helemaal onderzoeken. En hij doet het niet, ze liegen dat ze barsten. Ik zeg het nog een keer. Ik heb het vanmorgen aangetoond dat Christus het zelf zegt. Degene die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn. Ze liegen. En dat is profaan liegen. En dat is ze liegen dat ze barsten. Ja, u zegt die prediking ben ik eigenlijk zo niet gewend. Maar zo heb Christus en de apostel altijd gepreekt. Waar de, niet de vonken vanaf vliegen. Dat was een prediking door vuur en geest. Want Johannes de Doper zegt die na mij komt. Die voor mij geworden is, die zal u dopen met het vuur des Heilige Geestes. De Bijbelse prediking is altijd radicaal. Nou, daar springen de vonken niet af. Nou, dat is net met de Pinksterdag. Dan daalt de Heilige Geest af. Dat is 1,5 uur. Dat zijn geen vonkies. Dat is 1,5 uur.
Geestesvuur.
En zo moet er ook gepredikt worden, geliefde. En wie is tot deze dingen bekwaam? Ik niet. Maar mijn ervaring is wel dat de Heere je bekwaam maakt.
Want hij doet wat hij beloofde.
En hoe kom je er vanaf? Van beter naar best? Nee, met ager. Ik heb geen mensenverstand. Hoe meer je van God geleerd en geoefend wordt in het allerheiligste loof, hoe minder, en op les hou je niks meer over. Ik heb geen mensenverstand. Ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend. Nou, dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Ja, u zegt, dat heb ik nog nooit gehoord, dan hoor ik nou. Niet omdat ik het preek, maar omdat Gods woord dat ons predikt. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Ze zijn allemaal geestelijk in onze dagen. Maar Paulus zegt, die had die hoogste stand, die hun voorgeven te zijn, nooit bereikt. Hij zegt, ik ben maar vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar juist dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. En als jij je zo niet voor God hebt leren kennen, als een verstandloos, geesteloos, vleeselijk mens... Ja, dan zie je nog geen enige waarde in Christus, dat kan ik je wel verzekeren. Als je die doodbrakende heman, als die je vreemd is, dan heb je nog nooit geen enkele waarde, schoonheid en beminnelijkheid in Christus gezien. Nou, een mens wordt niet als een vriend met God verzoend, niet als een zoekend mens, niet als een gelovig mens, maar als echt een werkelijk goddeloos mens.
Dus als je echt een goddeloos mens van God geworden bent, dan heb je ook je straf aanvaard. Anders ben je geen goddeloos mens. Anders ben je nog vol met eigen gerechtigheid. Dan heb je toch nog wat goeds.
Ja.
Er is geen mens die goed is. Ook niet tot één toe. Nee. Alle zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij stinkende geworden. Gods woord is wel zo eerlijk. En ook afsnijdend. En als het niet afsnijdend zou zijn, zou het ook nooit bevrijdend zijn. Want juist, een afgesneden ziel, radicaal afgesneden, komt aan het einde van de wet. En daar ligt de bevrijding. Want het einde der wet is Christus. Een ingeluk die gelooft. En dan ga je vasthouden aan dat getrouwe, afsnijdende, bevrijdende woord. Dat kan niet anders. Dan wordt dat je zo eigen, omdat je erin geworteld bent. Dat is het werk van de Heilige Geest, om je in dat woord te wortelen. Dan word je niet meer licht bewogen van allerlei, door allerlei wind van leer. Dan kom je niet onder de indruk wat die onlangs die greep gedaan, die tienkoppige greep, hè, uit die ongecensureerde doctorale refoketterkast. En dan komen er nou weer, zijn er nou weer twee aan het woord geweest. Piet de Vries doet ook zijn mondje weer open. Ik heb vanmorgen gezegd, hij denkt dat de mensen het al lang weer vergeten zijn. Die crucifixkus, nou, dat is een historische kus geweest. Van der Staaij zei over de dood van Gaddafi, sadistisch, een historische dag. Nou, ik zeg het niet met sadisme, maar die kus van Piet de Vries, van die crucifix van die VU-universiteit in Amsterdam, die sodomitische universiteit, dat was een historische kus. Want de man die leefde gewoon weer overheen. Dat zijn geen knechten van God. Dat kan ik je op een briefje geven. En dat geeft God op een briefje, dat het geen knechten van God zijn. Nou, dacht je dat Paulus de sodomitische crucifix had kunnen kussen? Had kunnen kussen. Nou, was niet mogelijk. Gods volk kan dat niet. Nou, absoluut niet. Dat verhindert God door zijn almachtige, vrije genadebediening. Ja? Gods volk wordt voor bepaalde zonden bewaard. Ze struikelen in velen, maar ze worden wel voor bepaalde zonden bewaard. Gods volk kan bijvoorbeeld niet Christus verraden. Dat is niet mogelijk. Zoals Judas heeft gedaan, dat is niet mogelijk. Niet dat ze daar te best voor zijn, of zich daar te best voor voelen. Want al de discipelen, toen dat openbaar kwam, zeiden ze in, met één mond ben ik het Heere. Ze hielden zichzelf daar niet te goed voor. Nou, nou, maar de Heere bewaart zijn volk. Voor zelfmoord, voor incest, voor alle onnatuurlijke zonden. Kan Gods volk niet eens bedrijven. Ze kunnen ook de zonde tot de dood niet bedrijven. De onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest is niet mogelijk. Nou, Gods kind kan wel diep vallen. Oh, daar is het Gods woord ook duidelijk in. Maar niet afvallen, nee. Want ze staan in de beide handpalmen van Christus gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat is toch een troost, volk van God, want was er geen uitverkiezing, dan was er ook geen zekerheid. Rome leert geen zekerheid. Daar staat alles op losse schroeven. Daar moet je door de biecht en pauselijke zalenverklaringen. Ja, nou ja, je kan het allemaal nog verliezen. Net als de remonstranten. Je kan het ware geloof verliezen en dan moet je opnieuw tot het geloof komen. Dat is remonstrans. Daarom geloof ik, John Wesley was geen knecht van God. Nou, dat is geen oordeel van mijnentwege. Die gelooft ook niet in de verkiezing. Nou, dat ken echt niet, mensen. Dat zijn de grondfundamenten van de christelijke leer, van de leer van Christus. Verkiezing, verbond, rechtvaardiging, de vrije genadeleer van Christus. Als je daaraan gaat tornen, aan de drie-eenheid. Huntington zegt, als ze aan de drie-eenheid komen en aan de verkiezing, dan laat ik ze vallen. Dan is het allemaal duivels. Ja, dat kun je in onze dagen, wordt natuurlijk alles ingezegend. We hebben het vanmorgen gehoord hoe Erasmus tegen Luther tekeer ging met zijn vrije wilsleer. Vrije wil, hè, degene die een vrije wil leren. Dus Erasmus leerde dat de mens in staat was om het goede te doen. Dat is vrije wil. Dat is pelagianisme. Pelagianisme. En dat is ook eigenlijk gnosticisme. Wat ik vanmorgen zei, dat de mens, New Age religie leert dat ook, dat de mens de godheid in zichzelf zoekt. En dan ben je in staat om het goede te doen. Nou, dat is een van God vervloekte leer, dat is een valse leer. En daar kom je mee om, want dat heeft natuurlijk helemaal niks meer met de genadeleer van Gods woord te maken. Gods volk wordt uit genade. Uit genade zijt gij zalig geworden. En het is niet uit u, het is Gods gave. De Heere heeft dat van eeuwigheid besloten om Jacob lief te hebben en Esau te haten. En denk erover dat Jacob Esau heeft ingeleefd. Want je moet nou niet doen dat Jacob Esau heeft neergezien. Nou, absoluut niet. Als de eerste Adam niet is gekend, wordt de tweede Adam niet begeerd. Goed onthouden. Ja, onthouden. Je redt het niet met onthouden. Nee, de Heere moet je het leren. Maar is dat nou je levensschreeuw om van God geleerd te worden? Om van de Heere geleerd te worden? Het is toch zo noodzakelijk, want we leven in die uren der verzoeking die over de hele wereld gekomen is. Het is alles verleiding en temptation wat je om je heen ziet. En daar is het vlees mee eens, dus je hoeft nog geen eens naar buiten te kijken. Gods volk weet wat ik het over heb. Gods volk weet wat ik het over heb. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Daar komen ze nooit bovenuit. Door te zeggen, nou, ik ben verlost. Hè? Ik heb het lek boven water. Nou, dat is niet de taal van Gods volk. Ze zijn in Christus ineens en voor altijd verlost. Oh ja. En daar hebben ze ook enige zekerheid van. Maar niet in de binnenzak. Nou, in die zekerheid worden ze gedurig bevestigd. En wat is de zekerheid? Jezus Christus en die gekruisigd. Dat hij zijn bloed gestort heeft. Niet in algemene zin, maar ook voor mij. Heeft hij zijn rijkdom ontzegd. Daar heb je nou de persoonlijke toepassing. En daarvan mag en kan Gods volk ook verantwoording van afleggen. Die vasthoudt aan het getrouwe woord. Met dat woord van God, daar kom je nooit mee om. Dat is altijd betrouwbaar. Hoewel, als je God niet kent, dan houd je het niet voor betrouwbaar. Vroeger waren er wel veel onbekeerde mensen, moet ik zeggen, die niet twijfelden aan de betrouwbaarheid van Gods woord in uitwendige zin. In onze dagen worden er allerlei aanvallen op gepleegd van binnenuit. De kerk die holt zich van binnenuit uit door die godslasterlijke ketters toe te laten en de hand te schudden. Evolutietheorie, dat kan met christelijk geloof samengaan. Pieter Vries heeft daar een artikel tegen geschreven, maar die heeft geen recht van spreken meer. Want hij heeft de crucifix gekust van de duivel. En wat wou je mij vertellen? Dat evolutietheorie niet met het christelijk geloof kan samengaan, terwijl die zelf alle handen dingen aan de hand houdt die niet met het christelijk geloof samen kunnen gaan. Die ermee vloeken en die ermee strijden. En zo is de professor Raad om de VU.
En dat docentschap van Van Vlastuin en de Vries?
Kan absoluut niet, hoor. Dat zendingsbedrijf in onze dagen, die evangelisatieverspreiding. Nou, ik heb ze wel gezien. Hè, dan gaan ze met al die valse oecumenen om de tafel zitten. En dat is ook in Nederland zo. Daar heb je ook van die valse oecumenische bewegingen. En daar is I.A. Kolen was dan meestal de drijfveer van. En daar zitten islamieten zitten erin. En Jannen allemaal, rijp en groen. Wat je leert maakt niet uit. Allemaal kinderen van één vader, ja, van de duivel zei ik.
Daaruit bestaan de tegenwoordige reformatorische refo-platforms uit. Uit valse oecumenen in binnen- en buitenland.
Maar dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Nou, dat die SGP die regering Rutte steunt, dat is een bewijs van de Baal-godsdienst in onze dagen.
En dat heeft zijn weerslag in alle refo-kerken. Ik heb dat natuurlijk al dikwijls aangehaald. Maar in die SGP-politiek, daar zit een ontwikkeling in het kwadraat ten kwade. Dat wordt met de dag erger. En ook dat gebruik van die valse bijbelvertalingen, van die herziene statenvertaling. Het heeft niks meer met de statenvertaling te maken, het is een compleet valse vertaling. Dat heeft ook zijn weerslag gehad ten kwade. Het kankert voorts, het wordt elke dag erger. De afval van de refo-kerken, die is daardoor in een stroomversnelling gekomen in het kwadraat. Door al die valse bijbelvertalingen. En die valse HSV, die wordt refo-breed gebruikt, daar denk ik goed om.
Zoals die dokter M. Klaassen, die citeert ook vrij uit de nieuwe vertaling, uit die herziene vertaling. Dat zijn geen knechten van God. Ik geef het je op een briefje dat geen knechten van God zijn. Want die houden niet vast aan het getrouwe woord. Ik heb u de reglementen van de nieuwe wereldorde, heb ik u opgenoemd. En een van die hoofdreglementen is om de sleutelwoorden in Gods woord te veranderen. Zodanig te vervalsen dat het Gods woord niet meer is. Nou, dat is de herziene vertaling. Daar heb ik een keer een artikel over geschreven. En u getoond in wat voor fundamentele teksten die valse vertaling, wat dat inhoudt. hoe vals ze vertalen. Want het was helemaal niet noodzakelijk hoor, dat er een herziene vertaling kwam. Want de drijfveer was ja, om de jeugd het beter te laten begrijpen. Nou, daar heb je de afgoderij al. Gods woord is geen begripsboek. Dat heeft toch niks meer met het ware geloof te maken, met de ware godsdienst te maken. Het is een totaal andere godsdienst geworden. Heel dat refo-geloof. Nee, dat is een rationeel geloof, dat is net zo'n dood geloof als die Franca Treur. En die kon op zo'n refo-podium optreden en ze kregen een applaus met een doos bonbons en lachende gezichten. Dat is allemaal brede wegwerk. Zo waarachtig als God leeft, dat is allemaal brede wegwerk. Ja. Want die dominee P. Visser, die had ook totaal geen weerwoord. Ze hebben niks in huis. Tegenwoordig hebben ze niks in huis. Dat klopt ook precies. Want als je het getrouwe woord niet vasthoudt. En dat vasthouden, dat is geen werk der wet hoor. Dat is geen opdracht. Nee, Gods volk houdt het vast. Omdat het hen geschonken is. Omdat ze erin geborteld zijn. Ze kunnen niet anders als dat vasthouden. Maar ze moeten er wel altijd in bevestigd worden. He, dat ze bij God vandaan dat woord vasthouden. Dat ze vasthouden aan het getrouwe woord dat na de leer is. Er mag geen titel en jota aan ontbreken. Geheel overeenkomstig de leer van Christus. Daar kunnen ze niks aan toe of afdoen. En daarom hebben ze zoveel vijanden. Gods ware volk onder het kruis. Daar hebben die dominees geen last van. Want die preken allemaal, moet maar horen, aangepaste preken. Vol evangelisch natuurlijk. Met een af en toe een waarschuwend vingertje. Maar er wordt niet meer afsnijdend gepreekt. De wet wordt niet meer gepreekt tot verdoemenis. Als de wet niet wordt gepreekt tot verdoemenis, dan is er ook geen evangelie tot behoudenis. Dat is er wel.
Maar er komt een ziel niet aan de toepassing. Want als de wet niet verdoemt, dan kan het evangelie niet bevrijden. Het evangelie bevrijdt niet de oude mens, maar het evangelie schept de nieuwe mens in Christus. Dan ben je een nieuw schepsel. Dan is al het oude voorbij gegaan. Ziet dat, dan is alles nieuw geworden. En tegelijkertijd blijft de mens door het corpus van die oude mens geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat geheim van zalig worden kent men niet meer in onze dagen. Want zo wordt het nergens gepreekt. De wet wordt niet tot verdoemenis gepreekt. De wet wordt aangepast als een waarschuwend vingertje. En dat waarschuwende vingertje dat verkondigt het doet dat der wet, want dat snijdt niet af. En het evangelie wordt een aan de slagregel.
Nou, je komt er voor eeuwig mee om. Dat heeft totaal niks meer met genade te maken. Die oude mens wordt door de enge poort gesmokkeld. Dat kan natuurlijk in werkelijkheid absoluut niet. Want er staat een poortwachter, daar kom je de enge poort niet mee door met die oude mens. Al die huichelaars en die schijnchristenen, die klimmen dan over de muur. Alsof dat wordt in figuurlijke zin, maar het is in werkelijkheid ook niet mogelijk. Maar die doen zich voor alsof ze christenen zijn, maar wat er in onze dagen allemaal onder het vaandel christen zijn geschakeld, dat is het niet meer. Nou, absoluut niet. Het is allemaal schijnchristendom. En de duivel die slaat zijn slag in onze dagen. En ze zijn er niet meer op berekend. Ze gaan er naadloos mee. Dat zie je als de overheid goddeloze wetten oplegt, ze gaan er naadloos mee. Het kost Plasterk geen enkele moeite. Hè, om sodomie in reverscholen aanvaard te krijgen. Kost hem geen enkele moeite. Alle dominees zijn er mee gegaan. En de dominees waar ik vroeger nog enigszins respect voor had, zoals Henk Zwijstra, die maakt nou Gods volk uit voor fundamentalisten.
Voor hardliners. Als je eigen net als Lot keert in de prediking en in je getuigenis tegen die sodomie. Want dat heeft Lot gedaan in Sodom. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel dag bij dag gekweld. En daar ben je een hardliner in onze dagen. Daar ben je een fundamentalist. Wat een afval, wat een apostasie.
Dus Gods woord wordt zodanig vervalst, zelfs door zulk soort predikanten.
Er waren er 235 van die predikanten die de Nashville-verklaring hebben ondertekend. En dan ben je een sodomiet. Heel eenvoudig. Want die Nashville-verklaring is niet gegrond op Gods woord. Dat is een valse voorstelling van zaken. Die Nashville-verklaring is een volledige verkrachting van de goddelijke scheppingsorde. En omdat de Refo-kerken die scheppingsorde hebben verkracht, de sodomie hebben aanvaard, daarom heeft God hen gezonden een kracht der dwaling. Geen enkele dominee uitgezonderd.
Je hoeft in onze dagen nergens meer van op te kijken. Er is niks nieuws onder de zon hoor. Want als je het Oude Testament goed bestudeert, door het geloof, dan kom je ook allerlei gruwelijke zonden tegen. Maar in onze dagen is zonde geen zonde meer. Alles wordt gekerstend. En als je daar niet op je hoede bent, de Heer zegt, waak en bid opdat gij niet in verzoeking komt, want anders val je in die verzoeking. Ook Gods volk, die kunnen er alleen in vallen, niet erin leven. Maar dat is niet een gezonde stand als je erin valt. Dat zal ik je vertellen. Nou, daar wordt Gods naam ook doorgelasterd. En dat is het ergste, wat Gods volk, als Gods volk daar de oorzaak van is, dan kom je openbaar eens naar vallen.
Met name degenen die zich altijd vroom voor hebben gedaan, zoals Elbert Dijkgraaf, die P. de Vries. En dan blijkt het toch dat ze het kindschap God niet kennen. Want aan de vruchten kent men de boom. En dat geldt ook voor die tienkoppige doctorale refoketters, waar we een artikel hebben over geschreven met verwijzingen van bewijsmateriaal dat het ketters zijn. Die zijn openbaar gekomen als afvalligen. Dat kan bij Gods ware volk natuurlijk niet. Die kunnen wel vallen, maar nooit afvallen. Maar God maakt openbaar wie er afvallig geworden zijn. En wie er ook nog zullen afvallen.
Ik kan u dat ook uit de kerkgeschiedenis bewijzen dat dat wel voorgekomen is. Hè? Dat ze die Romeinse crucifix gekust en dan hoefden ze niet te brandstapelen.
En zelfs sommige kinderen God zijn erin gevallen, want wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen. Maar die zijn met die zonde waarachtig voor God in de schuld gekomen en die zijn tot berouw gekomen.
Want God brengt zijn volk ermee in de schuld. De godsdienst die hebt dat, die komt er nooit meer in de schuld. Want dat is allemaal gewoon geworden in onze dagen. Een trendmatige beweging is dat geworden in onze dagen.
En die dokter P. de Vries die komt net op kussen van die crucifix. Van die sodomitische crucifix. Niet in de schuld. Hij leeft eroverheen. En dat bewijst dat die man vol met eigen gerechtigheid zit.
Om God zijn eer te beroven en de mens te verhogen. De mens moet centraal. Ze nemen de eer van elkander aan. Dat is de godsdienst in onze dagen, mensen. Overal en in welke kerk je komt. Dat is de godsdienst in onze dagen. Bij de Melannenkerk kent zo'n godslasteraar als Westraten, Scriba zijn. Priesters van zo'n kerk. En die schrijft boekjes over Esther en Simpson en die randt al die bijbelheiligen aan bij de vleet. Nou mensen, het oordeel Gods is vast besloten, dat zal ik u vertellen. Want ze doen het allemaal. Ze doen het allemaal. Gods volk is altijd het slachtoffer bij zulke mensen. Hitler zocht ook slachtoffers, dat heeft hij in de Joden gevonden. En de huidige refokerken zoeken ook hun slachtoffers. En daar hebben ze Gods volk onder het kruis. Want ik ben erachter gekomen. Geen enkele dominee moet iets hebben van Gods volk onder het kruis. Nou, absoluut niet. Ze zijn met bittere haat jegens dat volk van God vervuld. En dat is ook niet wat iets nieuws onder de zon is. Oh nee. Waarom heeft Stefanus in zijn dagen die strafreden moeten houden jegens het Sanhedrin? Omdat ze vervuld waren met haat. En God wilde dat eruit branden. Met dynamiet van het evangelie. Daar is Stefanus voor gebruikt. Dat hoeft in onze dagen niet meer. Want dan zegt dokter M. Klaassen, dat is niet christelijk. Zo gaan we niet met elkaar om, zegt Ben Tramper. Hè? En Stefanus werd aangedreven door de Heilige Geest. Dat is niet christelijk meer in onze dagen. Zo is het verkankerd. En dan nemen ze die tekst, ja maar Stefanus, een dienstknecht des Heren moet niet twisten. En ze rukken het uit de context en ze passen het volledig vleeselijk toe. He, want dan kunnen hun de handen wassen in onschuld. Want een dienstknecht des Heren moet niet twisten. En moet dat dan wel?
Ja, tot geestelijk twisten is ieder knecht van God geroepen. Niet om vleeselijk te twisten, niet te twisten om te twisten. Geen woordenstrijd, maar wel om geestelijk te twisten. Zoals Nehemia met de overheden twiste. En zoals Micha met de bergen moest twisten. En zoals de Heeren een twist met zijn volken. O, waarachtig ja! En dat betekent ook dat de gemeente van Christus de kwade niet mag dragen. Die kwade die een aanslag doen op de leer van Christus. En die anderen verleiden om het woord niet te bewaren. Die kwade mogen niet verdragen worden. Terwijl er in 2 Timotheus 2 vers 24 staat, dat we de kwade moeten dragen. Maar dat wordt in een totaal andere zin bedoeld. En die dokter Klaassen, die maakt 2 Timotheus 2 vers 24 algemeen. Daarom is het een ketter. Ik heb u gezegd dat de gemeente van Efeze door Christus werd geprezen dat ze de kwade niet konden dragen. Dus dat is niet een tegenstelling tot 2 Timotheus 2 vers 24 waarin staat dat we de kwade moeten dragen. Je moet naar de betekenis kijken, naar de zin en mening des geestes. En de context waarin het geschreven is.
Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, moet vriendelijk zijn, die ook de kwade kan dragen. Dat zijn toch compleet tegenovergestelde teksten. Nee, ze zijn niet tegenovergesteld. Want het wordt in een bepaalde zin bedoeld. Ik heb u al vanmorgen gezegd, vleeselijke twist en geestelijke twist. Een dienstknecht des Heren mag niet vleeselijk twisten. Nee, dat is twisten om te twisten. Twisten om maar je gelijk te halen. Nee, God moet aan zijn gelijk komen. Gods gelijk moet gepredikt worden. En daar wil ik graag voor twisten. Zoals Stefanus heb getwist met die Farizeeërs, met dat hele Sanhedrin. Hij zegt op het laatst, en gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat heeft hij eruit gedonderd, met de donder des Heilige Geestes. En wat gebeurde er toen? Toen berstte hun harten. En er staat M. Klaas overeind. En heel het reformatorische Sanhedrin staat overeind om Stefanus te stenigen
met de beschuldiging dat Stefanus niet christelijk was in zijn strafrede.
Er is niks veranderd. Er is totaal niks veranderd. Maar ze zien het niet meer. Ze zijn zodanig verblind, die hoogverlichte priesterschaar in onze dagen. Maar het is één grote duistere nacht waarin ze verkeren. Ja. Daar hebben ze om gevraagd, daar hebben ze om gesolliciteerd. He, want mooie vrome woorden zeggen en niet doen. Nou, ik zou je vertellen, daar komt God op terug. Daar komt God op terug. En hij komt erop terug in onze dagen. Elbe Dijkgraaf heeft niks als vrome woorden. Al vroom. En vroom was nog niet vroom genoeg. En het was allemaal gezegd met een politiek oogmerk. Om meer stemmen te krijgen. Of het moslims zijn, of atheïsten, dat maakt de SGP niet uit. Maakt ze niks uit. Of dat je een godloochenaar bent, maakt niks uit. Stem op de SGP. Maar dat zijn allemaal offers, dat zijn K-ins offers. Daar neemt God absoluut niks van aan. Al werd de SGP zo groot als de VVD, God zal ze voor eeuwig verdoemen. Dan dacht je dat God naar die getallen kijkt. Daar is kerst al mee begonnen. Ze hebben van God een partijgod gemaakt. Waarom? Omdat de politieke ambitie van Kersten hem zwaarder woog als om het woord vast te houden. Om vast te houden aan het getrouwe woord. Want dan heb je geen politieke partij nodig. Nou, absoluut. Ik zit er absoluut niet om verlegen. Ik spuug erop. Ja, absoluut. Net zoals Gomares spoog op de grond voor een Arminiaan die zich Arminiaans tegen hem uitliet. Gomares antwoordde met geen, hij spoog op de grond. Hij zegt, dat is mijn antwoord. Nou, dat is een goed antwoord. Dat is allemaal onchristelijk in onze dagen natuurlijk. En zo is het, Luther die wordt nou helemaal gebrandmerkt dat hij zo opvliegend was en driftig was. En God heeft die man gebruikt in zijn dienst. Ze kunnen Simpson aan de muur spijkeren en zelf vrij uitgaan. Mens, houdt er toch over op met die godsdienst. Houdt er toch over op. Ga je nou de zonde bagatelliseren? Nee, ik ga de zonde niet bagatelliseren. Maar als je vasthoudt aan het getrouwe woord, dat betekent niet dat je een goed mens wordt. Maar dat God goed is, dat God getrouw is, de bron van alle goed. Daar is Gods volk zwanger van. En de godsdienst is zwanger van eigen eer.
En die noemen alle Bijbelse polemiek, dat noemen ze twisten. En je moet niet twisten, een dienstknecht des Heren mag niet twisten. Nou, als je het zo toepast, zoals dokter Klaassen dat doet, dan ben je een trawant van de duivel. En zulke mensen, zulke geleerden, zulke dominees hebben niks met Gods eer te doen. Helemaal 0, niks.
Als Gods eer in discrediet is, dan leggen ze geen nacht over wakker. Dat is de godsdienst van vandaag. En waarom moeten we nou altijd zo preken? Omdat we midden leven in de uren der verzoeking die over de gehele wereld gekomen is. We leven in het laatste van het laatste der dagen. En die hele nieuwe wereldorde, want ze hebben het natuurlijk wel geïsoleerd over global warming, maar dat behoort allemaal, die 5G, behoort allemaal tot die nieuwe wereldorde. Dat is allemaal één plan, één agenda. Agenda 2030, dan moet het allemaal klaar zijn. En dan moeten ze al die Revo-gekken, die moeten allemaal in die elektrische auto's rijden. Ik zie het al voor me. Als je nou ergens in de Sahara woont, dan moet je dan met zo'n elektrische auto. Het wordt allemaal zo belachelijk als wat. Het is niet meer nuchter meer, het is niet meer nuchter. Die hele waanzinnige klimaathoax. Dan stond er weer een artikel in het TD. Ja, de wetenschappers zeggen de zeespiegel gaat 10 meter omhoog. Want de Noordpool die smelt in een versneld tempo. En er is helemaal niks van aan. Er is helemaal niks van aan, want het oostelijke deel van de Noordpool wordt juist groter. Er smelten helemaal geen gletsjers op Groenland. Dat is allemaal onzin, dat is allemaal verzonnen onzin. Er is geen sprake van global warming. Er is helemaal geen sprake van. Door de tijden heen is de ene tijd op aarde warmer als de andere tijd. Je hebt koude, warme tijden. Dat is de loop der wereld. Zo heeft God het geschapen. Dat is natuurlijk wel totaal verzondigd door de val in Adam. Daar is ook heel de schepping in meegesleurd. Daarom zegt de Heer: zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En in geestelijke zin leeft Gods volk al.
In die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Want Gods volk verblijdt zich in Gods gerechtigheid. En die hebben ze op hun rekening staan door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat bereik je niet door vroom praterij, hoor. Dat bereik je niet door zogenaamd christelijk met elkaar te debatteren. Dat is allemaal vijandschap tegen God.
Ik ben dat in mijn leven zoveel keer tegengekomen. Mensen konden zo geestelijk praten en bekeringsverhalen vertellen. Maar dan ging het over de Ere Gods. Dan zetten ze de hoed op en gingen ze naar huis.
En dat was niet alleen de godsdienst van vroeger, dat is nou de kerk van vandaag. Allerlei christelijke vlaggen en platforms, ze zeggen het soms nog, maar ze doen het niet.
Nou, voor die godsdienst geef ik ook geen cent. Want alleen zegt, al heb je niks met Gods eer te doen, dan ben je niet bekeerd. Dat is niet omdat zij dat zegt, dat zegt Gods woord, die vasthoudt aan het getrouwe woord. Dat loopt over Gods eer. Dat loopt over de kroonrechten van Christus. Als je daar iets van afdoet of toedoet of je geeft. Hè, want dat is natuurlijk zeg maar de revo-politiek. Om de duivel zijn hand even te schudden. Met de bedoeling dat hij dan zijn eigen rustig houdt. mensen. Dat zijn de bewegingen van het naamchristendom. Want Gods volk weet wel. De duivel zegt nooit het is genoeg. De bloedzuiger zegt nooit het is genoeg. Geef. Altijd meer. Het gaat de duivel nooit grof genoeg. Nooit grof genoeg. No? Dus al die uitbarstingen binnen dat revendom, al die schandalen. Kijk, dat maakt nou die repeterende val in Adam uit. Daar kun je eigenlijk niet boven verheffen. Maar Jeremia moest in de poort gestaan om daartegen te ageren. Om daartegen bij God vandaan tegen te ageren. En nou hebben ze doktoren ingehuurd, zoals die M. Klaassen. Dat is een duivelskunstenaar, hoor. Met zijn vriendelijk gezicht en zijn vrome woord. Dat zijn duivelskunstenaars. Die proberen dan dat getuigenis van Jeremia belachelijk te maken. Want dat is allemaal onchristelijk. Ze rukken nog de teksten uit Gods woord erbij. En het is allemaal vals. Het is allemaal vals. Maar als je een klein beetje van God onderwezen bent, dan onderschep je dat. Beproef de geest of zij uit God zijn. Nou, dat is niet uit God, hoor, wat die 10 doctorale godgeleerden beweren. Dat is allemaal pure onzin. Rationele onzin. Het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Want dat gaat alleen maar om de eer van elkander aan te nemen. Integerheid, daar gaat de grootste criminaliteit onder schuil. Net als onder die politieke code van politieke correctheid. Dat is de hoogste vorm van politieke maffia. Denk er goed om. Mensen hebben het niet meer door. Ja, dat oordeel legt op het hele revelvolk. Je krijgt leraars naar die kwaliteiten. En die wiegen je in slaap en die houden je slaap. Die zijn ertoe gezet. Zet maar eens een preek aan. Je hoort niks meer. Ze zeggen ook niks meer. Ze hebben het alleen maar over de eigen club. Het is allemaal sectarisch geworden. En dan kunnen ze bidden als lijsters. En er komt nooit iets van uit. Er wordt nooit iets van verhoord. Want de Heer die blaast erin. In al die revo-bewegingen. En die revo-gebeden. Met een ontzettende wervelwind. We hebben Gods waarheid verlaten. Die vasthoudt aan het getrouwe woord die naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. En dat moet met de radicaliteit en met de scherpte van het woord. Anders beleg je niks. Dan ben je aan het debatteren. Daar heb het RD ook allerlei platforms voor geopend. Debatplatforms. Discussieplatforms. En er is echt niks van God bij. Het is allemaal tegen God en tegen zijn gezalfde koning. Want dan proberen ze de uitslag van zo'n gesprek, dat het toch ook op een andere manier kan.
Op een christelijke, rationele manier. Ja, maar je gaat ermee naar de eeuwige rampzaligheid. Zalig worden in de ware godsdienstbedrijven kan maar op één manier. Door de openbaring van Jezus Christus. In de toepassing des harten. Zoals Gods woord het voorschrijft. Het woord te bewaren. Het woord van zijn leidzaamheid te bewaren. In de voetstappen van Christus gaan. En niet ene dominee gaat in die voetstappen. Want aan de vruchten zult gaan kennen. Aan praat, gelaat en gewaad. En ze zijn allemaal afgevallen. Ze hebben allemaal de zijde van de antichrist. Van de Moloch gekozen. Aangepaste prediking. Gods woord vervalsen. Valse bijbelvertalingen. Sodomie aanvaard. En ze denken allemaal dat ze buiten Christus om. Christus op de lippen. Maar niet in Christus zijn. Dat ze op hun eigen manier. Via al die praatplatforms. Dat ze ook nog bij God in het gevlei komen. Maar die godsdienst gaat altijd gepaard met het loslaten van Gods woord. Dat naar de leer is. Dat staat er uitdrukkelijk achter.
Als je niet in dat woord geworteld bent, dan hou je dat woord, dat getrouwe woord van God niet vast. Dan bewaar je het woord zijn leidzaamheid niet. Dan heb je niks te doen met het lijden om Christus wil. Daar ben je dan een volslagen vreemdeling van. Maar denk erover, als je God vreest, dan gaan alle refeldeuren voor je dicht. Dat is niet erg, want we hebben vanochtend gehoord dat de Heer tot die gemeente van Philadelphia sprak. Ik heb u geopende deur gegeven. Dat zijn woorden die persoonlijk de Heer tot mijn ziel heeft gesproken. In mijn totale radeloosheid. In mijn totale verlorenheid. Want na ontvangen genade. Dan kunnen ze in onze dagen dat boek van Bunyan, en er worden ook voor die kleine geschiedenisboekjes worden ervan geschreven. Ja, er staan prachtige tekeningen in. En dan zie je de vervalsing al plaatsvinden in die kinderboekjes. Er wordt bijvoorbeeld Erasmus geschilderd als ook een kind gods. Nou, het wordt in onze dagen allemaal veralgemeniseerd. Zelfs in die reformatorische kinderboekjes. Het wordt niet meer voorgesteld zoals het is. En de leugen gaat er als koek in, want we zijn in de leugen gevallen. Dat is niet meer een hoofdthema in de huidige prediking. Het is allemaal Christus, genade, geloof. Maar Gods volk wordt nauwelijks gered, nauwelijks. Want ze zijn in een hellevaart op de brede weg. En als ze dan gered worden, ja, dan gebeurt er iets wat niet kan. En tegenwoordig wordt het allemaal mogelijk voorgesteld, als mogelijk. En dan kun je geloofstoerusting bellen, ga je van de Brink en dan zegt hij je 3 stappen en dan heb je het geloof. Hè? Je hoeft er nog ineens een schriftelijke cursus voor te volgen. Je luistert gewoon die 3 stappen, de 3-stappenplan en dan heb je het geloof te pakken. Nou ja, dat kan de wereld al zeggen, dat is niet echt. Dat is niet echt, dat onderschept de wereld al. Daar hoef je nog ineens opgevoed te zijn bij de... Ik heb in de havens van Rotterdam gelopen op de meest goddeloze plekken. Maar die mensen konden het wegen hoor, wat waar is en wat niet waar is. Die getatoeëerde mannen met die oorbellen in. Ja, weet je wat ze vroegen? Vertel me nou eens wie God is. Die vraag die heb ik binnen de kerken nog nooit gehad. Want dan weten ze het allemaal en ze weten het niet. Dan staan de vraag, hoe denkt God over u? Want dat was dan mijn wedervraag. Ja, ik zeg, nou, dat wil ik wel vertellen wie God is. En wie God voor mij is. Maar hoe denkt God over u? Hoe denk je dat God over u denkt? Nou, hoe een mens erover denkt, dat doet niet ter zake. Maar dat zal toch in ons leven beantwoord. Hè? Dat zullen we toch door woord en geest moeten beantwoord vinden. In ons persoonlijk leven. En dat moet heden geschieden, kan geen uitstel leiden. Want we leven midden in de uren der verzoeking die over de wereld gekomen is. Het is overal temptation. Je moet echt niet denken dat Gods volk zich zo recht kan houden. Hè? Midden in die uren der verzoeking. Nou, maar de Heer zegt, ik zal u eruit verlossen. Ik heb u eruit verlost. In en door het geloof in Christus. Christus is verantwoordelijk voor zijn volk. Zijn leven op zijn rekening en voor zijn kosten. Dat ambt neemt hij getrouw waar. Daarom is het ook die vasthoudt aan het getrouwe woord. Aan die getrouwe zaligmaker. Dat betekent het ook. Het is geen dode dogma. Luther zegt, dogmatiek is mijn leven. Want het is verankerd in de levende Christus. Als hij de leer er aangeeft, zoals Hegger gedaan heeft, dan geef je ook Christus eraan. Dan kun je boeken vol schrijven. Eén in de levende Christus. En het is allemaal een eenheid in de duivel. Dat heeft niks meer met het ware geloof te maken. Dat heeft niks meer met het vasthouden van het getrouwe woord te maken. Dat is er allemaal één doorlopende verloochening van. En ik heb het gezien aan die Erasmussen in onze dagen. Ja, je eist ervan en de rillingen lopen over je rug. Dan gaan ze soms, hè, zeggen ze wat rechtzinnigheid. Kon Erasmus ook. Kon heel rechtzinnig schrijven. Unbelievable. En dan kon die Melanchthon ook. Dan zeg ik niet dat Melanchthon is Erasmus. Nou, dat is niet zo. Melanchthon, die heeft niet een zodanige valse leer geleerd. Maar hij was laf. Hij was vreesachtig. Hij durfde niet uit te komen voor de eer en de kroonrechten van Christus. Dat was Melanchthon. En ik heb u al gezegd, zoveel brieven, 40 brieven van Calvijn ontvangen. 8 van die korte briefjes teruggestuurd. En soms antwoordde hij helemaal niet, omdat hij bevreesd was. Hij was bevreesd zijn naam te verliezen. En hij zegt, die twisten tussen theologen, dat is hondsdolheid. En de wensen die van verlost te zijn en verschoond ervan te blijven. Maar dat was een vijandige uitspraak. Ik zeg niet dat alle twist een rechtmatige twist is. Maar hij moest er helemaal niks van hebben. In het verdedigen van Gods woord, publiek in de bres te staan, daar moest Melanchthon niks van hebben. Daarom noem ik hem ook de linkerhand van Luther, niet de rechterhand. Melanchthon was niet de opvolger van Luther. Als je hem zo neerzet,
dat Melanchthon de opvolger van Luther was,
dan doe je aan geschiedvervalsing. Dan doe je aan valsheid in geschriften, want dat is niet zo. De feiten bewijzen dat. En je moet het natuurlijk niet geloven omdat ik het zeg. Je moet het zelf onderzoeken. Daarom, kinderen, lees die kerkgeschiedenis. En lees het in verschillende boeken. Ja, Vreugdenil heeft die kerkgeschiedenis geschreven. Nou ja, dat is op kinderniveau geschreven. Ik zeg niet dat dat allemaal vals is. Nou, absoluut niet. Je moet het, die leeftijd, zoals jullie hier zitten, dan moet je ook andere boeken lezen van de kerkgeschiedenis. Dan lees je het weer uit een andere hand. En dat moet je niet als de Bijbel verheffen. Nou, pas daarvoor op. Dat moet je ook niet met de belijdenisgeschriften doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je ze dan verwerpen moet. Nee, want er is een kerkgeschiedenis. En de vaderlandse geschiedenis blijkt op vele punten vervalst te zijn.
Er staat over Hitler geschreven dat hij zelfmoord gepleegd heeft in die bunker. Dat is helemaal niet waar, mensen. Dat is vervalsing. Dat is vervalsing van de geschiedenis. Hitler is met een duikboot ontvlucht naar Argentinië en daar is hij in de 80 geworden.
Daar zijn bewijzen van. Bewijzen. Ja, je moet het maar onderzoeken. Ja, dat ga ik hier niet op tafel leggen. Je moet het maar onderzoeken. En zo zijn er zoveel dingen die vervalst zijn. Het Oranjehuis, hè, met die babyruil. Ik heb het onlangs genoemd. Geschiedvervalsing. Maar die vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is, of dat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer om de tegensprekers te weerleggen. Dus dat is absoluut een kenmerk van het ware knechtschap. Als dat ontbreekt, zijn het geen knechten van God. En nogmaals, er wordt in onze dagen gezegd, ja, er zijn er altijd wel 1 of 2 die het doen. Nou, dat is geen geldig argument. Dat is puur vleeselijk. Want Gods woord zegt, ze zijn het allemaal. En ze doen het allemaal.
Dat weerspreken en weerleggen van de tegensprekers. Gods ware geroepen knechten. Allemaal, allemaal.
Daarom begint Paulus met die aanhef. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus. Hij was door Christus zelf geroepen. Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik hier niet kunnen staan. Nou, absoluut niet. Ik kan niet als een ongeroepen beunhaas het woord prediken. Dat is niet mogelijk. Want niemand neemt zichzelf die eer aan. Nou, je mocht van God geroepen zijn, gelijk ook als Aaron door God geroepen is, zegt een apostel. Aaron en Mozes wisten zich van God geroepen. Die konden dat vertellen. Die konden dat aanwijzen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Daarom zijn de kerken doorzeefd met valse leringen. Want dan ben je niet van God geroepen, dan ga je valse leringen leren. Omdat je dan niet het woord zijner leidzaamheid bewaart. Kan ook niet. Kan absoluut niet. Dat is ook verbonden natuurlijk met het kindschap Gods. Maar als je dat knechtschap Gods steelt, dan ben je een valse leraar. Absolute waarheid. Ome Jan heb ook, ik geloof, van 3 jaar gepreekt. Hij zegt maar, toen werd ik door professor Wisse gemaand om een studie te volgen, een theologische studie. Hij zegt, professor, hij zegt, je slaat de plank vierkant mis. Hij zegt, want ik heb geen roeping. Nou, oom Jan, die was nog eerlijk, hè, want ze laten zich nou allemaal meeslepen om toch maar, en ze worden aangedrongen door al die vrome vrouwouderlingen in onze dagen, om toch maar te gaan studeren, dominee worden. Ja, heb God je geroepen? Gert-Jan Omen, heb God je geroepen? Vertel dat eens. Dan ben je ook bekeerd. Hoe ben je bekeerd geworden? Hoe heb je Christus gekend? Hoe ben je door recht verlost? Nou, ze kunnen er geen antwoord op geven. Ik geef het je op een briefje. De Heere bekeert nog mensen, maar die komen direct buiten de lege plaats terecht. In onze dagen zeker. Je kan niet meer in een kerk verkeren. Nou, want dan ga je meedoen aan dat bedrog, aan die helse kerkpolitiek. Anders kun je er niet functioneren. Anders word je eruit gegooid. Als je er niet aan meedoet, als Pieter Vries die crucifix niet had gekust, dan had hij eruit gegooid geworden. Maar dat kostte hem te veel. Net als die rijke jongeling. En hij kuste de crucifix en hij ging bedroefd heen. Hij mocht, als een bedroefde jongen mocht hij weer blijven. Wat een van God vervloekte godsdienst is dat. Kun je nou zien hoe verraderlijk het geworden is in onze dagen. Met al die zwarte pakken aan. Ik ga niet op een zwart pak lopen schelden. Ik heb er zelf ook in aan. Maar er gaat wat schuil achter die reformatorische geventjes. Daar kan ik mij er niet boven verheffen. Maar ik ben wel geroepen om dat te ontmaskeren bij God vandaan. Door zijn woord en geest. Om de tegensprekers te weerleggen. Nou, dat weet ik bij de Heere vandaan. Daar ben ik toegeroepen. Ik breng er nog niks van terecht. Want als de Heere scherp gaat snijden. Hè, met het zwaard van zijn woord. Nou, mensen. Dan zal de heidenen, die goddeloze heidenen, die revo-heidenen, die zullen dan dood op de grond vallen. Dat zegt de Heere zelf. Ik zal ze doden door het zwaard mijns monds. Maar als die daartoe de bediening van de prediking gebruikt, dan gebeurt het ook. Ik heb niet ons dodelijke dag begeerd, maar we hebben nou een godsdienst. Spotten met God en goddelijke zaken. Dat is de kerk van de revo-kerken van vandaag. Spotten met vrome woorden. Want nogmaals, ze nemen alles in de mond. Geloofstoerusting, zegt ook de kenmerken van valse leraars. Slaan natuurlijk nergens op wat hun ervan maken. Maar ze zijn het allemaal zelf. Ze zijn allemaal valse leraars. Het zijn alleen maar valse leraars die daar optreden. Want er zijn ook vele ongeregelden. Hè, dat zijn de antinomianen, de tuchtlozen, ijdelsprekers, valselijk genaamde wetenschap. Het wordt allemaal in Gods woord letterlijk bij name genoemd wat er in onze dagen aan de hand is. Daar heb ik wel honderden preken over gehouden. Als je dan Gods woord blijft verwerpen, dan ga je met heel dat revelvolk voor eeuwig verloren. Ja, en nou spreek ik generaal. Je moet nou echt niet denken dat ik beweer dat er geen kinderen van Gods meer zijn. Oh ja, die zijn er. Maar buiten de leegplaatsen. Buiten de leegplaatsen. Want de revo-kerken zijn babylonisch vals geworden. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zin in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. De godsdienst is dan een opdracht. Want ik heb u al gezegd dat de nieuwe leer in binnen het revodom, dat is de leer van de verantwoordelijkheid. Nou, ik heb ze nooit zulke spottenij in mijn jeugd gehoord. Nou, absoluut niet. Laat staan onder Gods volk. De leer van Christus is dat gebaseerd op de verantwoordelijkheid. Wat een poppenkast. Het is één grote poppenkast geworden. Ja. Ongeregelden, ijdelsprekers, verleiders. Die zeggen dat, ja, je moet je verantwoordelijkheid nakomen. En ze komen er geen procent van na, van al die beleiders van die verantwoordelijkheid. Nou, gaat het maar na. Ze zijn in strijd met wat ze zelf zeggen. Ze geloven ook helemaal niet wat ze zeggen. Het is allemaal indoctrinatie. Het is allemaal manipulatie. Betovering. Net als Simon de Tovenaar. Mensen onder hypnose bracht. Dat deed hij. Dat zijn de kerken van vandaag. Het zijn allemaal Simon de Tovenaars. In de kerkenraadsbank, op de preekstoelen. Hoe rechtzinnig er ook gepreekt wordt hier of daar. Als ze niet in de bressen staan, zoals hier duidelijk wordt getekend dat het een waarachtig kenmerk is van de ware godsgezanden, dan zijn het geen knechten van God. En er is er geen één die het doet. Geen één. Je kunt 1000 keer bekeerd zijn, maar daar geeft de Heere dan geen cent voor, met eerbied gesproken. No, no. Wie vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen, want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers, verleiders van zin in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen. Dus dat is ook een waarachtig kenmerk van de ware geroepen getuigen van God. Die gaan door Gods woord. Er staat duidelijk, door de gezonde leer. Het is niet mijn eigen oordeel. Door de gezonde leer, door woord en geest, moeten ze de mond gestopt worden. Want ze verkeren hele huizen, lerende wat niet behoort om vuil gewins wil. Ja, het is allemaal vuil gewin. Dat is niet alleen geld, wortel van alle kwaad. Dat is ook eigen eer, eigen gerechtigheid. Oh, want als hij daaraan komt, nou, dan barst er een ander uit. En als de ere van God aangerand wordt, dan hoor je echt geen dominee over. Hoor. Niemand, echt niemand, geen sterveling. Dan kan je zien hoe vals het is geworden in onze dagen. Maar Gods woord bedrieg je nooit, hoor, volk van God. En ook onbekeerden in ons midden. Ja, je kan niet vasthouden aan dat getrouwe woord, omdat je Christus niet kent. Maar valt hem dan te voet? Valt hem dan te voet? Hij is getrouw, de bron van alle goed. En dan kan de Heer je toch geen kwaad doen, mensen. Er kwam een dag in mijn leven, dat kon de Heer mij geen kwaad meer doen. Nee, al zou ik ook voor eeuwig verdoemd worden. Dat was recht. Heer God is recht in al zijn wegen werk. Maar zijn goedheid kent in het ganse heelal geen perk. Ja, welke moet de mond stoppen die hele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuil gewinswil. Ja, we zullen er eerst nog een versje van zingen, gemeente. En wel uit dat 25e psalm, het vierde zangvers. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers, psalm 25. Want een uit hen zijnde hun eigen profeet heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buik. Oh, zegt de M. Klaassen, nou ben je aan het lasteren, nou ben je aan het twisten en een dienst reverseren mag niet twisten.
Ja, ja, maar
we zullen ons maar houden aan de apostolische leer. Paulus zegt, deze getuigenis is waar, daarom bestraf en scherpelijk. gaat alles dwars in wat die doctorale geleerden in onze dagen beweren. Gods woord werpt alles overboord wat ze beweren. Want het is puur gebaseerd op humanisme. Op het aannemen van de eer van elkander. Dan gaat Gods woord veegt dat in één keer van tafel. En dan zeggen ze ook nog dat ze spreken, we moeten debatteren in de gezindheid van Christus. En het is de gezindheid van de duivel. Het wordt alles gediaboliseerd in onze dagen. Ja, u zegt, maar daar ben ik niet tegen opgewassen, dat wordt niet gevraagd. Houd vast aan het getrouwe woord. Dat is toch een toetssteen die Christus zelf aanlegt. Dat is geen opdracht waaraan Gods volk moet voldoen. Dat schenkt de Heere door zijn genade mede, dat wordt medegedeeld. Om het woord zijn leidzaamheid te bewaren, dat is geen opdracht. Het geloof bewaart het. Dan hoef je die jager niet meer af te vragen, moet ik die luie buiken, die cretenzen, die refo's in onze dagen nou bestraffen of niet? Daar wordt helemaal geen mogelijkheid opengelaten om het wel of niet te doen. Nee, hierom. Bestraf hen, scherpelijk. Titus wordt niet, nou ja, als je het nou uitkomt en als je er nou mee eens bent, ja, dan moet je ze maar bestraffen. Nee, Paulus die geeft hem geen ruimte. Daarom, deze getuigenis is waar, daarom bestraf hen scherpelijk. Snijd ze af van die adamitische vatsigheid, van die luiheid. Kwade beesten, luie buiken. Nou, een mens is van nature niks meer hoor, als wat er hier geschreven staat. En de Asafs onder Gods volk en de Mephibosets, die zullen dat volmondig erkennen. Ik ben een groot beest bij, een kwaad beest bij God. Ik ben niks meer, zegt Mephibosets, dat is een dode hond. Dan heb je weer de hoogste stand in het geestelijke leven. Als je dat nooit geleerd hebt, dan heb je helemaal niks geleerd. Dan heb je absoluut niks geleerd. Nou, ik heb mensen wel gehoord van ik had zo te doen met mijn zonde en... toen aan het avondmaal, die tekst die was voor mij. Wat doe je in het avondmaal als je Christus nog niet kent? Het avondmaal is geen bekeringstafel. We hebben er vanmiddag onder de catechisanten nog over gehandeld. Hè? Over die vragen aangaande het heilig avondmaal des Heren. Hè? Dat wordt met brood, eten en wijn drinken wordt daar afgebeeld. Om het lichaam des Heren te eten en, het bloed, en zijn bloed te drinken. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dat is zaligheid. En dat bedoelt de Heer niet letterlijk om zijn vlees te eten en letterlijk zijn bloed te drinken. Dat hebben Rome van het avondmaal gemaakt, transubstantiatie. Nou. Misschien, dat is een afbeelding, het ziet op. Er zijn zoveel typen, ook in het Oude Testament. Typologisch, het boek Hooglied, dat is een groot typologisch boek, een afbeelding van Christus en zijn bruidskerk. De gemeenschap tussen Christus en zijn bruidskerk. Heeft niks met het natuurlijke te maken. Er worden natuurlijke beelden gebruikt. Maar dat is niet de zaak. Dat is een afbeelding. Het wijst heen. Nou, heel die oud-testamentische ceremonie. Dat wijst heen. Ik kreeg van de week weer een vraag van. Ja, maar de christenen zijn dan wel verplicht om al die oud-testamentische wet. Ze mogen nog geen varkensvlees eten. Ik zeg, dan heb je eigenlijk nooit als een dood beest of een groot beest voor God werken.
Dan zit je nog verstrikt in het doet dat er wet.
En dat laken uit de hemel, wat Peter is gezien, heb je ook nog gezien, zeker. Dat zat allemaal onreine en reine dieren in. Het had ook geen letterlijke betekenis. Maar daarmee wilde de Heer zeggen, de zaligheid is ook tot de heidenen gekomen. En de Joden hielden zich daar verre van. Toen Peter is in het huis van Cornelius, dan zegt hij, hij is bij een heiden naar binnen gegaan. Nou, Peter heeft daar wel een getuigenis gegeven, een verklaring van gegeven. En dat was niet rationeel, daar kwam de Heer in mee. En toen hebben ze het tot het geloof gekomen waren, die hebben dat toen aangenomen. Maar dat was een hele vreemde zaak om bij zo'n heidense hoofdman naar binnen te gaan, het evangelie te preken. Want het voorhangsel van de tempel is gescheurd van boven naar beneden.
Dat is voor de Joden van toen, was dat een ergernis en voor de Joden van nu dwaasheid. En ook de huidige wederdopers, zoals dat doperse trio Kleen Overbeek Jansen, die houden dat gescheurde voorhangsel, die maken dat bespottelijk met de doperse waanzinnige ideeën. Daarvan zegt Calvijn, het zijn krankzinnige geesten.
Dus de middelmuur des afscheidsels heeft Christus weggenomen door zijn volbrachte middelaarswerk. En daarom wordt Abraham de vader alle gelovigen genoemd, wat de wederdopers natuurlijk ook helemaal verlogen en verkracht. Hij is een vader van alle volken, zowel Jood als heiden, die tot het geloof in Christus gekomen zijn en nog zullen komen. Daar is Abraham, wordt Abraham de vader der gelovigen van genoemd. Dat is niet alleen het volk der Joden. God heeft met Abraham niet uitsluitend geïsoleerd verbond met de Joden gemaakt. Nou, er zijn ook de heidenen bij ingeplant.
Want in alle geslachten des aardbodems, zowel Jood en heiden, zal dat zaad Christus gezegend worden.
Op het moment dat het voorhangsel scheurde, toen Christus uitriep, het is volbracht, toen is ook de zaligheid, want hij is tot het zijne gekomen, de zijne hebben niet aangenomen, maar verworpen. En toen is ook de zaligheid overgegaan naar de heidenen. De zaligheid was uit de Joden, maar het is ook tot de heidenen gekomen. Ja, dat is één kerk, waarvan Christus het hoofd is. Dus bestraf en sterpelijk, die kwade beesten en die luie buiken, dat is door de bediening der wet, moeten die kwade beesten en die luie buiken godsdienst afgesneden worden. Wie het ook betreft, al zijn het dominees met hoge hoeden, de Heere zegt tot Jeremia, ga in die poort staan. Daar komen koningen doorheen, keizers doorheen. De Heere zegt, eigenlijk bij mij worden gezegd, dat moet je niks interesseren. En predik daar mijn woord, onversneden, afsnijden. Mijn recht moet verheerlijk worden. Het is nou allemaal ogendienst en lippendienst. Hè? De eer van elkander aannemen. Je wordt dus echt, daar word ik echt ziek van. Als de ere Gods in Christus in je leven verheerlijkt is, dan moet je van die godsdienst niks meer hebben, hoor. Van die Jan Klaassen godsdienst. Daar moet je echt niks meer van hebben. Ja, dan ga je tegengetuigen, afstraffend en afsnijdend en afstraffend. En zich niet begeven tot Joodse fabel en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Maar alle dingen zijn wel rein, de reinen. De reinen, dat is Gods volk, die zijn alle dingen rein. Paulus zegt, ik mag alles, ik mag alle dingen, maar alle dingen stichten niet. Dus Paulus die had helemaal geen behoefte om de toren van Pisa te beklimmen. Nou valt het allemaal onder het motto en refrein van wat mag nou wel en wat mag nou niet. Nou, dat is niet de godsdienst van Gods volk. Nou, wat nou wel mag en wat nou niet mag. Nee, ze drukken de voetstappen van Christus. En dan zijn ze geheel in overeenstemming met de wet. Dat is de vervulling der wet. Dan word je gedrenkt in de liefde. En de liefde is de vervulling der wet. Ten eerste is Christus dat voor zijn volk. En wat is de vrucht daarvan? Om te wandelen in zijn voetstappen. En dan is de wet volkomen met je tevreden. Ook al geheel en al door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Daar komen ook de drukken van de voetstappen van Christus niet aan te pas. Nou. Ik heb al mensen gehoord en die plakken toch de rechtvaardiging des geloofs, daar plakken ze de liefde aan. Nou, daar staat het geloof alleen. Daar komen geen liefdeswerken bij te pas. Nou, geen goede werken. Nou. Dan zit je de leer van de rechtvaardiging te vervalsen. Dan moet er ook nog wat eigen gerechtigheid, want dan is het eigen gerechtigheid. Dan is het door de werken der wet. Maar het is niet door de werken der wet. Geen mens zal gerechtvaardigd worden voor God door de werken der wet. Ook niet door de liefde. Nou, absoluut niet. En er zijn er nog ook van die halzen, van die krankzinnige geesten die beweren door de liefde aan de wet gestorven te zijn. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Dat is net zo onmogelijk als dat je een benzineauto, dan gooi je de tank vol met water en denk ik, ga nou vanaf deze dag, laat mijn auto op water lopen. Dat is krankzinnig. Ik zeg niet dat er geen auto's kunnen ontwikkeld worden die op water lopen, maar benzineauto's kunnen niet op water lopen, nog op geen druppel. En in geestelijke zin kan je niet door de liefde aan de wet sterven. Dat is een krankzinnige uitvinding. Dat is alleen maar om het recht Gods te omzeilen. Dat is het. Om niet bestraft te willen worden, dat is het. Om niet dat getrouwe woord vast te houden, dat is het. Om niet in die leidersvoeten van Christus te gaan, dat is het. Dat staan ze voor. Dat is hun godsdienst. En dan die mensen die begeven zich tot Joodse fabelen, geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren en hebben afgekeerd.
Nou, daar heb je doctorale refedom in onze dagen. Afgekeerd van de waarheid. Eigen ideeën in plaats van de waarheid. En dat het volk opleggen en leren door middel van al die door de RD gecreëerde platforms. Het is echt uit de hel.
De bevlekte en de ongelovige is geen ding rein. Ze moeten alles zelf reinigen. Er zijn allemaal mensen met zelfreiniging. En die kunnen zich bekeren, die kunnen dit en die kunnen dat, die kunnen geloven. Maar die zelfreiniging, ja, dan kun je net zo goed wasmachine zeep nemen. Dan kan je eigenlijk wel, ja, dat je huid blinkt als een spiegel. Maar dat is niet de geestelijke reiniging, nee. Nee, zij belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Daar heb je de kerk van vandaag. Ze belijden, ze nemen alle woorden in de mond. Ze leggen zelfs aan de eigenschappen van een valse leraar. Ze zijn het zelf. Ze belijden dat ze God kennen, dat God ze geroepen heeft. Maar ze verloochenen hem met de werken. Ze verloochenen hem en je hoeft er niet veel aan te doen om dat boven water te krijgen. Een mens openbaart zichzelf. Een mens openbaart zichzelf. Ik heb een predikant in de preek horen zeggen. Ik word verhinderd in mijn preken als de zonderschoolmeisjes geen mutsjes op hebben. En nou staat hij, diezelfde predikant, op Facebook met meiden in lange broek, met zijn eigen dochters die hij omhelst met een glimlach op zijn gezicht. Nou, dat kan waarachtig in het licht van Gods woord, kan dat niet bestaan dat je daar nog een kind en knecht van God bent. Dat kan absoluut niet bestaan. Dan leef je in de zonde. Dan leef je in de zonde. En als er door een dominee beweerd wordt dat Salomo 's nachts naar die huisjes geslopen heeft om hoererij te bedrijven, dan geeft zo'n dominee zelf aan waar hij in leeft. Ze openbaren zichzelf. Je hoeft er eigenlijk niks aan te doen. Loop maar eens een stapje mee, niet om met hun zonde te delen. Nou, nou. En dan komt een mens vanzelf openbaar. Soms moet je ook de waarheid zo scherp aanleggen, omdat ze dat hardnekkig in de doofpot willen douwen, waarin ze dwalen. En dan moet je het openbaren, dan moet je door woord en geest openbaren. Maar degene die belijden dat ze God kennen en verloochenen hem met de werken, al zo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot al werk ondeugende. De Heere neemt dat offer, hoe mooi, hoe vroom, hoe reformatorisch, dat offer van Kain neemt hij niet aan. Of hij er nou honderdduizenden dollars aan besteedt voor de zending, hij neemt die Kains offers niet aan. Nou, dat zal de Heer nooit doen. Omdat het geen werk is wat uit hem geboren is. God neemt alleen maar zijn eigen werk aan. En dan zal van Gods volk zeggen, Heer, wanneer hebben we het gedaan? Ik kan me niet herinneren. Zoveel het gij mij minst hebt aangedaan, hebt gij mij aangedaan. Ze zullen het zich niet herinneren. Maar die anderen, Heer, we hebben toch in uw straten geleerd en geprofiteerd. Ja, de Heer zegt, kan zijn, maar ik heb u nog gekend. Ik heb het ook nooit erkend. Hij zal die offers niet aannemen. Never. Ontzaglijk. En om die reden wil Gods volk altijd een ontdekkende prediking horen. Want ze vertrouwen zichzelf niet meer. Nou, absoluut niet. Vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Vest op prinsen geen betrouwen waar je niet meer heil bij vindt. Dan word je ook van de kerk bekeerd. Dat zal ik u vertellen. En nou zeker in onze dagen, want er is geen sprake meer van een planting gods. Hoe kun je eigenlijk daar nog mee vermengen dan? Ja, maar buiten de lege plaats, dat is ook maar zo'n eens. Als je dat te veel is om met Christus buiten de lege plaats te verkeren, dan ben je en blijf je een vijand van God. En dan ga je zonder barmhartigheid, onder de wet, verloren. Wat wil je nou? Komt, laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats.
Tot hem en met hem,
of met de godsdienst, toegejuicht worden, verheerlijkt worden, eer en aanzien krijgen, en dan voor eeuwig buitengesloten. Dat zal toch wat zijn, lieve kinderen, dat zal toch wat zijn. Geef de wereld je scheidbrief. En schrijf Christus je liefdesbrief. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Heer, uw woord is zo afsnijdend, ontdekkend, heerlijk afsnijdend en ook heerlijk bevrijdend. Want dan krijgt Christus alle eer. Daar al mijn, ik zal al mijn liefde hem waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Gij zult me leiden door uw raad. En bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Nochtans is God de rotssteen mijn harten en mijn vlees en mijn deel in eeuwigheid. Amen. Liefde, laten we nog zingen van Psalm 25 en daarvan het vijfde zangvers. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heere paan. Want grimmigheid is bij God niet. Hij die zijn verbond en woorden als zijn schatten gadeslaan, wil mij uw naam ter eer. Daar moet het je om te doen zijn, bij God vandaan. Al mijn euvel daan vergeven, ik heb tegen u, o Heer, een zware menigmaal misdreven. Het vijfde zangvers van Psalm 25.
waarheid zijn des Heeren.
Thans heen en in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.